Hartelijk welkom bij deze uitzending. We gaan tellen. Tellen is een belangrijke bezigheid. Psalm 90 zegt, leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. Maar ik wil eerst met u ook in gebed. Laten we samen bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, wij prijzen uw grote naam. Gezegend zijt gij, God van Israël. Dank dat we uw woord hebben, dat we leren wie u bent en dat we juist ook in de schriften mogen ontdekken uw grootheid, uw goedheid. Wij vragen om uw zegen. We vragen om genade. We vragen om uw licht, dat dat mag schijnen, ook over ons leven. En dat we in dat licht van u mogen wandelen. Heere God, leer ons uw naam te belijden. Elke dag opnieuw. En leer ons tellen. Geef ons een wijs hart. Ook in het tellen van onze dagen. Op zo'n manier, Heere, dat het ons ook wijsheid geeft. En zo willen we vragen voor dit moment, in het luisteren, in het spreken, dat het een goed moment is. En dat het een moment is vol van uw geest. Heere, wees zo nabij. Dat bidden we u uit genade. Amen. Ik wil met u graag nadenken over Psalm 67. En die wil ik met u lezen. En daar staat boven, het is een psalm, het is een lied, voor de koorleider en bij snarenspel. Maar deze psalm is prachtig opgebouwd. En daar zal ik straks iets over willen vertellen. Het gaat om een menorah-structuur. En daarom wil ik per vers nu de 7 versen van deze psalm ook met een kaars vanuit de menorah aansteken. God zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Sela. Dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle heidenvolken uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natiën zult u op aarde leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Met deze prachtige versen uit Psalm 67 is de hele menorah verlicht, waar ook deze psalm mee begint. God zij ons genadig, hij zegene ons, hij doet zijn aangezicht over ons lichten. We leven in de tijd tussen Pesach en het wekenfeest, het Shavuot, tussen Pasen en Pinksteren. En in die tijd wordt er Omer geteld in de Joodse gemeenschap. Het tellen is aan Israël ook geboden om dat te doen. Daarvoor wil ik u toch een gedeelte ook lezen uit het boek Leviticus, waar over de feesten staat en als het Pesach beschreven is en de week van de matzes, de ongezuurde broden, dan lezen we daarbij het volgende. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Met een bijbehorende graanoffer van 2/10 eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere. Een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God bracht. Het is een eeuwige verordening in al uw generaties door, in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7 Sabbaten moet u de 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Leviticus 23 en ook Deuteronomium 16, waar ook deze feesten worden beschreven. In 2 versen wordt gezegd, 7 weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de 7 weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moeten we het wekenfeest houden. Leviticus 23, Deuteronomium 16. Je zult gaan tellen vanaf de dag na de Sabbat, na het Pesachfeest. Stel je voor dat je dat feest hebt mee kunnen vieren. Zeg maar zo in de tijd van Jezus. Stel je voor dat je erbij was. De nacht ervoor, zeg maar, heb je het Pesachfeest gevierd. Het is een lange nacht, een lange avond geweest, waarin het hele verhaal van Egypte weer is verteld en beleefd, herleefd. Die dag daarvoor was je naar de tempel gegaan en had je het gezien dat het lam gebonden was aan de horens van het altaar, er is gebeden. En als je 's middags was teruggekomen, dan was het paaslam geslacht. En dan die avond, die lange avond. En dan breekt de Sabbat aan. Een feest-Sabbat, een dubbele Sabbat. En de dag na de Sabbat, die begint dan eigenlijk al die avond, sta je bij de poorten van Jeruzalem met een hele groep mensen te wachten tot de priesters bij de tempel vandaan komen. Ze komen door de poorten, het is bijna donker, en ze gaan de velden op waar de gerst al volop staat te groeien. Zodra het echt donker is geworden, zijn er 3 mannen die de eerste gerst gaan afsnijden. Maar ze roepen, is de zon al ondergegaan? En iedereen roept, ja. Is de zon al ondergegaan? Ja. En de 3de keer, is de zon al ondergegaan? Ja, roepen ze. En daarna, zal ik de sikkel in het graan slaan? Zal ik het gerst in de mand doen? Zal ik het nu afsnijden? En de hele menigte roept, ja, ja, ja. Immers, de Sabbat moet voorbij zijn en dan wordt de eerste gerst afgesneden en triomfantelijk meegenomen naar Jeruzalem, weer de poorten binnen. Een omergerst. Omer, een oude Joodse maat, 1/10 van 1 hin. Het is precies ook dat wat je nodig hebt, wat gezegd werd, een omer manna. Een portie manna genoeg voor een dag om van te eten. Die korenschoof staat voor voldoende voedsel voor een dag. En wordt binnengedragen voor het omerfeest. Dat kan beginnen. De volgende dag, heel vroeg, die eerste dag van de week. En je gaat naar de tempel om te zien wat er gebeurt met die schoof. Op die dag zie je dan op dat grote volle tempelplein de priester in het midden staan en de schoof omhoog geheven, waarschijnlijk naar alle windrichtingen, een beweegoffer voor de Heere. De eersteling, de schoof, de gerstenoogst kan beginnen. God mag je danken, God mag je loven, God mag je erkennen dat Hij de opbrengst van het land heeft gegeven, de vrucht van de aarde. Dit is de eersteling, de reshit, deze schoof. Daar zit een belofte in, namelijk, dit is de eerste en de hele oogst zal nog volgen en komen. De feest van de eersteling, zou je kunnen zeggen. Niet te verwarren met de feest van de eerstelingen. Dat is het wekenfeest onder andere als ook de tarweoogst wordt binnengehaald. Maar hier gaat het om de eerste oogst van de gerst. En vanaf nu moet er dan worden geteld. Als je dan 's avonds weer thuis komt van het tempelplein, dan ga je het zeggen. Dit is de eerste dag van de omer. En tellen. 7 sabbatten lang. 7 keer 7. Precies 49 dagen. Tot de 50ste dag aanbreekt. Dat omertellen heeft vorm gekregen tot vandaag de dag toe. En in de Joodse gemeenschap wordt in deze periode tussen Pesach en het wekenfeest omer geteld. Elke dag, de weken en de dagen tot 49. Geprezen u, eeuwige onze God, wordt er gezegd als een beraga, koning van de wereld die ons door zijn geboden bijzondere taken heeft opgelegd. Immers het was het gebod uit Leviticus, je zult tellen. En ons het omertellen heeft opgedragen. Vandaag is het 13 dagen, dat is 1 week en 6 dagen van de omer bijvoorbeeld. Er moet geteld worden. De staat moet geteld worden op het moment dat je in het land bent gekomen. Immers, ze zaten nog daar in de woestijn. Maar vanaf het moment dat ze in het land zullen komen, dan zal men de gerstenoogst moeten binnenhalen. En dat lezen we ook in Jozua 5. Ik wil hem maar een beetje zo door de schrift meenemen. In Jozua 5 wordt het ook gezegd als ze dan daar komen in het gebied in Israël. Dan wordt er gezegd, verder zei de Heere tegen Jozua, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Gilgal betekent iets van cirkel of van afwentelen, wegwentelen op deze dag. En dan gaan ze het Pesachfeest vieren. Zelfs 14 dagen lang Pesach, ze aten ze die dag na het Pascha van de opbrengst van het land. Die eerste opbrengst van het land. En dan staat er, het manna hield de volgende dag op. Dat is voorbij. Die manna, die omer, zeg maar, welke ze nodig hadden al die tijd dat ze in het land Kanaan nu zijn gekomen in de woestijn rondtrokken. Vandaag gebeurt het nog steeds. Die 7 sabbaten keer 7 dagen. En dan breekt het wekenfeest aan, de 50ste dag. Er zijn prachtige mooie kalenders van te vinden. Ik heb hier een voorbeeld van een kalender van de dagen die afgeteld kunnen worden. Aftellen, zo noemt ook Deuteronomium. Je zou kunnen zeggen, tellen, tellen naar de volheid toe. Vanuit de bevrijding tellen naar de volheid toe. Wij in de christelijke traditie hebben juist gezegd, voor Pasen tellen wij 40 dagen. Of we hebben voorbereidingstijd van 7 lijdenszondagen. Maar in het gebod staat juist dat je gaat tellen vanaf de bevrijding. Uit de bevrijding vandaan, elke dag bewust, tellen 7 keer 7 naar de volheid toe. De 50ste dag. En elke dag wordt zo geteld. En bij die telling gaat bij heel veel Joodse gemeenschappen het lezen en het bidden van Psalm 67 gepaard. En daarom deze psalm. Dat is ook een psalm van de oogst, de opbrengst van de oogst. De aarde heeft haar opbrengst gegeven van zegeningen, van de volheid van die zegen. Een gebed van Israël dat de volken ook zullen worden opgeroepen en zullen komen tot de erkenning en de lof aan God. Het is een prachtig opgebouwde psalm. Dat heb ik al willen laten zien door de 7 versen eigenlijk die de psalm telt. En ook nog prachtig opgebouwd in 7 en 7 woorden, de eerste en de laatste regel, en dan de tweede en de derde en de vijfde en de zesde regel is in 6 woorden opgebouwd en de middelste 11 woorden. Dat komt samen, als je dat bij elkaar optelt, op 49 woorden. Vandaar deze psalm juist bij uitstek bij deze tijd past. Elke dag als ware een woord, voor elke dag een woord. 49 woorden. Een prachtig kunstwerk die ook, we noemen wel, een menorah-structuur heeft. Immers in het midden staan die 11 woorden en daaromheen staan de armen evenwijdig aan elkaar met evenveel woorden. Het bidden van Psalm 67 elke dag wordt gezegd in de Talmud is alsof je de menorah in de tempel aansteekt om het licht te laten schijnen, om het licht van zijn aangezicht over je te laten schijnen. Trouwens, ook in de kloostertraditie van Benedictus wordt er aangegeven dat je elke ochtend bij je ochtendgebed Psalm 67 zou kunnen bidden. Een psalm die het perspectief opent voor alle volken om God te loven en te danken en te erkennen. Ik ben opgegroeid met deze psalm juist als een zendingspsalm. Als de zendelingen werden uitgezonden of als het een zondag was waarbij speciaal over de zending werd nagedacht, dan werd deze psalm natuurlijk gezongen. En altijd had ik het gevoel van, ja, die blinde heiden, nu van God gescheiden, zal toch ook eens uw heil erkennen. Eigenlijk me niet realiserend dat die heiden ik natuurlijk zelf ben, was. En dat ik dacht, die verre landen tot aan de uiterste einden van de aarde, dat zijn die landen ver bij Nederland vandaan, waar het evangelie dan nog niet is doorgedrongen. Maar de psalm is een lied van Israël. En Israël zingt en zong deze psalm al zoveel eeuwen eerder, door al die tijd heen. Het is het perspectief vanuit Israël dat tot aan de uiterste einde van de aarde volken God zullen erkennen, danken en loven. En die uiterste einde van de aarde, is dat niet misschien wel juist? Ook Nederland. En ben ik ook niet daarin bereikt? Een van de eerste, zeg maar, die uit de heidenvolken ertoe komt om deze God te loven en te prijzen, de God van Israël, die ook in het land van Israël komt, is Rut. Rut zegt immers tegen Naomi, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En samen keren ze terug naar Bethlehem, het broodhuis, twee weduwvrouwen. De heidense vrouw Rut heeft zich ontfermd over de Joodse vrouw Mara. Noem mij maar Mara. Bitter is haar leven geworden toen ze leefde onder de volken, weg van haar land en haar volk. Trouwens, een ervaring van veel Joodse mensen door de eeuwen heen tot vandaag toe. Maar Rut, de Moabitische, de heidense vrouw, zij gaat mee. Ze gaat de God van Naomi ook loven en danken. Ze leert de weg kennen van deze God, zijn genade. Ze gaat het heil erkennen, zijn verlossing en zijn redding. Ze gaat hem vrezen, deze God, liefhebben. In deze psalm van Psalm 67 is het hart van de psalm vers 5. 5b zou je kunnen zeggen. Juist vers 5 bestaat uit 3 verscoupletten. God regeert met recht, staat er. God zal de volken rechtvaardig oordelen. Trouwens, elke regel bestaat uit 2 stukken. En zo kun je het als ware lezen als 7 aan de ene kant en 7 aan de andere kant. God zegent ons en is ons genadig. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde u wegkennen onder alle heidenvolken uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. En de naties zullen zich verblijden en juichen. Dan heb je ook weer 7 en zo ook na het midden van het vers weer 7 verscoupletten. Het hart is dus omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De psalm gaat over een God die de hele wereld omspant. Hij zal oordelen de volken rechtvaardig, op een goede wijze. Hij is goed. En het gaat erom dat de volken dat gaan erkennen. Dat God zijn oordelen rechtvaardig zal uitvoeren. Misschien ligt daar ook wel de kern vandaag, denk ik, wat er gaande is in deze onzekere wereld, onder de volkerenwereld. De onwil van de volken juist misschien om God in zijn oordeel te erkennen en te buigen voor zijn leiding. In het oordeel God rechtvaardigen. Daartoe worden we als volken opgeroepen. Dat is ook ten diepste, denk ik, wat we erkennen. Juist als we de Messias leren kennen, Jezus, die stierf van het kruis onder het oordeel van God. En dat we dat erkennen als rechtvaardig. Niet omdat hij zonden had gedaan, maar omdat hij onze zonden op zich nam. Zo heeft hij heil en redding teweeggebracht. Zo kunnen we leven uit zijn genade. Dat is de weg die we mogen leren kennen. Dat is de vreugde, de blijdschap. Dan stellen we ons onder de leiding van God. En wie van de volken daaraan voorbij gaat, ja, die valt nog steeds onder dat oordeel. God zal recht doen aan de volken. Aan zijn volk. Naar hun daden, naar hun geweld zal hij de volken oordelen. Onrecht en leugen. Daar zal over gejuicht worden door de volken. Waarom? Omdat dat oordeel goed is. Het kwaad zal niet kunnen zegevieren. Het hart van deze psalm laat zien dat het kwaad, het geweld niet de overhand zal kunnen krijgen. God zal de natie op aarde leiden. Dan zullen ze zich niet meer verzetten. Er zal geen kwaad meer gedaan worden. Maar zolang dat nog niet is, zingt Israël deze psalm. En zingt deze psalm erover dat, en dat is voor ogen te houden, in alle tijd van verdrukking en van lijden, God zal de aarde rechtvaardig oordelen. Het is juist de omertijd, de tijd tussen Pesach en Pinksteren, zeg maar, dat ook het ervaren wordt als de tijd van inkeren, van verdriet en van rouw. Na Pasen hebben de Joden ook vaak diep geleden onder de pogroms, de moordpartijen. In deze tijd zijn veel Joodse mensen gedood tijdens de kruistochten. Het is een tijd van rouw waarin niet getrouwd wordt, waarin zelfs niet naar de kapper gegaan wordt, de omertijd. In deze tijd wordt de Shoah herdacht. En te midden van deze dagen van rouw en van inkeer, elke dag deze psalm. Met dat perspectief, dat toch eens, dwars door alles heen, ook de volken zullen juichen en verblijd zijn. Waarom? Omdat God rechtvaardig zal oordelen en zo leiding zal geven. En zo blijft dit volk zingen van zegen, zegen tot drie keer toe. God zegen ons, God onze God zegent ons, God zegent ons. Als een gebed, maar vol vertrouwen dat die zegen van God ontvangen mag worden. Want in de zegen van Israël, daarin zal ook heel de aarde gezegend worden. God is ons genadigd, hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle volken uw heil. In de zegen van God ligt de zegen voor de wereld. En er komen mensen uit de volken schuilen bij de God van Israël. Dat was Rut, dat is een prachtig voorbeeld. Rut die kwam naar Bethlehem aan het begin, staat er, van de gerstenoogst. Dus het omertellen is net begonnen, Pesach is net gevierd. Aan het begin van de gerstenoogst komt zij schuilen onder de vleugels van de Allerhoogste. Op die eerste dag, zeg maar, na de Sabbat, is daar in de tabernakel en later in de tempel die eerste gerstenoogst voor God bewogen. Op de 50ste dag wordt de tarweoogst straks binnengehaald, dan met twee broden. Maar hier, aan het begin van de gerstenoogst, de eerste schoof voor het aangezicht van God. Opdat het heil zou doorbreken en het licht zou doorbreken. Daar wordt van gezongen. Daar horen we trouwens ook Simeon van zingen in Lucas 2. Hè? Want mijn ogen hebben uw heil gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En na Rut zijn er zoveel mensen uit de volken gekomen om Israël, de God van Israël, te belijden. Uw God is mijn God. Totdat ook die vervulling van het Pinksterfeest ook aanbreekt na Jezus dood en opstanding, zeg maar, hij is die eersteling. De dag na de Sabbat, heel vroeg, gingen toch die vrouwen naar het graf. Maar hij was daar niet. De eersteling, hij is opgevaard. Terwijl daar in de tempel, zeg maar, de eersteling van gerst werd geheven, was Jezus opgestaan voor de Vader. Wordt het feest vervuld. Vanaf die dag moet het tellen worden. Hij als de eersteling, zo lezen we in 1 Korinthe 15, de eersteling uit de doden. opdat hij koning zal worden, opdat hij straks ook het volle volk in deze aarde zal leiden en regeren. Hij zal oordelen. Hij zal koning zijn. Hij zal de laatste vijand zelfs teniet doen, de dood. En daarvoor is hij de eersteling, de eerst opgestane uit de doden. 1 Korinthe 15. En dan wordt tellen tot de 50ste dag. Ik denk die discipelen zijn ook gaan tellen. Dat zullen ze ongetwijfeld gedaan hebben, dat omer tellen. Tot de 50ste dag, 49. En dan wordt dag van Pinksteren vervuld. Toen ze daar eensgezind bij elkaar waren. Als de 50ste dag aanbreekt, wordt Gods geest uitgestort en gaan de Joodse apostelen de wereld in, de volkerenwereld in. Het vertellen van deze Messias, van genade en van heil en van zegen. Tot aan de uiterste einde van de aarde. Vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de einde van de aarde. En dat lees je dan ook in zo'n boek Handelingen, dan helemaal aan het eind, hoofdstuk 28. Laat het u dan bekend zijn dat het heil van God aan de heidenen gezonden is. Een volle oogst wordt straks binnengehaald. Deze psalm, geschreven, gezongen door de eeuwen heen. Als ik daarover nadenk, denk ik meer dan 2000 jaar voordat ook hier maar iets bekend was van deze God. Terwijl onze voorouders nog bezig waren met hun afgoderij van Wodan en anderen, werd er al gezongen met het oog op ons volk. Tot de uiterste einde van de aarde. Beginnend vanuit Jeruzalem, tot hier aan de kuststreken. En onze voorouders hebben ook die belijdenis overgenomen. Zijn die God van Israël gaan loven en danken en gaan erkennen. En elke generatie mag dat weer als het ware opnieuw doen. Mag het horen hoe Israël zingt deze psalm en mag daarin gaan meezingen. Zo wordt Rut ook verwelkomd op de akker. Mogen de Heere uw daad vergelden dat ze zich heeft ontfermd over een Joods mens, wiens leven verbitterd is geraakt onder de volken. Boaz die zegt het, mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Wie Israël zegent, ontvangt zelf ook zegen en bescherming. Met Psalm 61, ik zal mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Diep onder indruk ook van, elke keer als een Joodse bidder zijn gebedskleed omslaat, zijn taliet, en zeg maar daar onder schuilt, dan klinken de woorden, hoe grote waarde toch heeft uw liefde God, de mensen vinden beschutting onder de schaduw van uw vleugels. Het is niet voor niets ook het boekje Rut, dat is juist de feestrol zeg maar die gelezen wordt op het wekenfeest, op Shavuot, het boekje Rut. Immers dat boekje staat er zo vol van, die gerstenoogst en van zegeningen. Van dat uit de volken ook toegevoegd worden. Rut zit vol zegenwoorden. Je zou als het ware door Rut heen al aren oprapend al die zegenwoorden bij elkaar kunnen sprokkelen. Eén voor één. Dat is een mooie opdracht misschien voor nu, straks naar het Pinksterfeest toe. Als je dat leest, mogen de Heeren jullie goede tierenheid bewijzen. Zo klinken veel zegenwoorden in het boekje Rut, tel ze er maar op na. Zegen voor elkaar en zegen van God. En dan het laatste zegenwoord wat klinkt. Geloof zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Zo wordt tegen Naomi gezegd. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Als Naomi daar dat kindje van Boaz en Rut, Obed, in handen heeft. De voorvader van koning David. De voorvader van de zoon van David. Geboren in Bethlehem. Met de naam Yeshua, Jezus, verlosser. De grote losser. En door Jezus spreidt als ware God zijn vleugels over heel deze wereld uit. En biedt een schuilplaats onder zijn zegen. Wat een mooie psalm. Als je die zo leest in dit licht tussen Pasen en Pinksteren. Zo tellend naar de volheid toe. 49 dagen. Zo bezig zijn deze dagen vanuit die bevrijding naar de volheid. Trouwens, het is prachtig hoe Rabijn Katzman hierover vertelde, dat je met 49, dat is wat je als mens zeg maar maximaal kunt doen in het tellen. De 50ste dag, komt van God. Immers, zo gaat het. Uit de bevrijding tel je 50 dagen, komen ze bij de berg Sinaï en ontvangt het Joodse volk de Torah. Die is van God gegeven. Zo ook wij, denk ik, dat we niet anders kunnen zeggen dan tot die 50ste dag, dat is Pinksteren, de Geest ons gegeven wordt. Wij tellen. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. Dit is het refrein. Tot twee keer toe komt het voor in deze psalm. Er was een vraag van waar is de godsnaam in deze psalm? Nou, misschien zit hij wel hier verborgen. Het zijn precies 26 letters. En 26 is de getalswaarde van de godsnaam. Heere. De God die erbij is. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. Tot twee keer toe komt op deze wijze misschien wel juist die godsnaam naar voren. Loven zullen de volken u. Loven, daar staat Juduga, dus van het woord Juda, van het woord Joden vandaan komt. Dat is loven, prijzen. Of ook misschien wel eerder nog danken en erkennen. Zoals Juda, de vierde zoon van Lea, als die geboren wordt, Lea voor het eerst God dankt. Er wordt gezegd in de Talmud, dat is Lea die dankt God, is de eerste mens die God zo persoonlijk de dank brengt in de naam Juda. Zo worden we opgeroepen God te danken, te loven en te prijzen. Ook dat is wat Paulus doet aan het eind van zijn Romeinenbrief, als hij zeker ook heeft verteld over hoe het zit met Israël en de volkenwereld. En dan zegt hij ook, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk, heidenen, met zijn volk, Israël. En verder, loof de Heere alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. Dat is de dankbaarheid. Dat is de lof. Dat is de aanbidding. Dat is wat we mogen delen in de genade en in het heil. En zo leren we zijn weg kennen. Zijn geboden. Zo leren we de zegen kennen. Waar Israël om bidt en vraagt. Zegen ons, onze God. Misschien ook wel juist vandaag daarin dat we leren om Israël ook te zegenen. Als een tegengeluid tegen alle verwerping van de volken, van de veroordelingen. Juist te zegenen. Zo zien we dat dat ook doorbreekt naar de volken toe. De volken zullen u, o God, loven, zij allen. Tellen naar de volheid toe. God zegent ons. Dat is Israël. En alle volken op aarde zullen dan ook hem vrezen. Zo zal het gaan. Weet u een gezegend mens? Gezegend door de God van Israël. En zegen elkaar. En zegen vooral ook Israël. God zegent ons in die losser, Jezus. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël en verder buiten. In de landen die zich zullen verblijden en juichen in die naam. Dat alle volken uw weg gaan leren kennen. Deze psalm, als je die, wij spreken, dagelijks leert lezen en tot je neemt als een gebed, biedt zoveel perspectief. Het is nu nog niet, maar het zal in Gods belofte, in Gods daad zo zijn. Het is een profetie waar Jesaja, denk ik, ons in mee wil nemen. En daar wil ik mee afsluiten, met Jesaja 2. Het zal zijn in de laatste der dagen dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan, als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Torah uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en vele volken vonnissen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard nog opheffen. oorlog voeren, zullen ze niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere. Amen. Laten we dat ook in gebed brengen. Mag ik met u samen ook bidden? Ja, trouwe God. God van Abraham en Isaac en Jacob. God van Sarah, Rebecca, Rachel en Lea. We prijzen uw grote naam. Daar roept u ons ook toe op. Om u te loven en te danken en te erkennen. Wees ons genadig ook. En laat uw licht ook zo over ons mogen schijnen. Dank dat we daaruit mogen leven en leren leven. Zegen zo uw woord. Ga met ons mee als we deze psalm mogen meenemen in de dagen die komen. Altellend. Naar de volheid toe. Heere God, daar waar we naar uitzien. Hoe u Israël zult zegenen en dat dat juist dat zegen zal zijn. Dat zelfs daardoor ook tot het einde van de aarde alle volken u zullen vrezen. En dienen en liefhebben. Met dat perspectief mogen we gaan naar het Pinksterfeest toe, vol van uw geest. Geprezen zij uw grote naam, Heere onze God. Amen. Ik dank u en ik hoop dat u iets van wijsheid in uw hart mag ontvangen door de dagen van uw leven te tellen. En de zegeningen.